Genesis 6, waar we zo langzamerhand toch terecht zijn gekomen in het verhaal over de zondvloed, het verhaal van Noach. En terwijl ik dat zo zeg, herinner ik mij dat ik niet eens de naam van Noach zelf besproken heb. Niet gedaan, hè? Nee, ik heb zomaar overheen gegaan. Noach, zo'n bekende figuur, al wordt hij soms ook Noé genoemd in bepaalde delen van het land. Maar dat zit hem in de gebruikte Bijbel natuurlijk. Maar dat hebben we niet eens gedaan, dus het is misschien goed om daar dan eerst maar even bij stil te staan. Want deze figuur van Noach komt weliswaar niet te veel in de Bijbel voor, niet al te veel, maar het is wel een belangwekkende figuur. Omdat hij natuurlijk een type is van Christus zelf. Dat had u zelf kunnen bedenken langzamerhand. Want zo ligt dat natuurlijk. Noach namelijk is die man door wie hij en zijn huisgezin en eigenlijk ook nog het een en ander meer behouden werd en gered werd van een oordeel wat over de aarde kwam en daarna terecht kwam op een nieuwe aarde. Daarmee is hij natuurlijk een geweldig voorbeeld van de Heer Jezus zelf, die immers verlossing tot stand brengt, die een mens verlost van een oude wereld en hem brengt naar en plaatst in een nieuwe wereld. Dat is wat Noach gedaan heeft. Daar komt het op neer. Dat is ook wat zijn naam eigenlijk betekent. Noach, dat betekent zoveel als een trooster. Het is moeilijk om het helemaal precies te vertalen. Maar we kennen het begrip trooster uit de Bijbel, met name dan uit het Nieuwe Testament, meestal. Maar het is een Oud-Testamentisch beginsel. De trooster namelijk is een van de titels die gegeven wordt aan de Heilige Geest. Dat had ik ook kunnen bedenken, maar dat bedoelde ik niet. Het is een van de titels die gegeven wordt aan de Heer, aan de Messias dus. Hij is namelijk die trooster. Dat vervolgens die term ook gebruikt wordt voor de Geest, dat is duidelijk, want Hij is die Geest. Nou, dan zitten we er vanavond weer meteen middenin. In Johannes 14 lezen we namelijk dat de Heer belooft de komst van de Geest. En hij zegt dan, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. Niet hij zal u de trooster zenden, dat komt daarna. Als dat begrip geïntroduceerd is, wordt er over de trooster weer gesproken. Maar de oorspronkelijke uitdrukking is, ik zal u een andere trooster zenden. Waarbij de gedachte natuurlijk is dat de ene trooster verdwijnt en dat de andere trooster ervoor in de plaats komt. Want het begrip trooster is de vertaling van dat Hebreeuwse woord, wat ook vertaald wordt met Noach. En het is de term die gebruikt wordt voor de Messias. Ik doelde op Johannes 14, vers 16. Want daar staat, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. In tegenstelling tot de trooster die er eerst was, want dat is de Heer Jezus zelf, die zou niet bij hem blijven, zoals in de voorgaande 13 hoofdstukken van het Johannes-evangelie al vermeld werd, die zou namelijk terugkeren naar waar hij tevoren was, hij zou ten hemel varen. Maar in plaats daarvan zou een andere trooster bij hen komen, van wie gezegd wordt dat hij is, vers 17, de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet. Dat heb je met geesten, dat wordt niet gezien. En kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden, dat betekent hij woont bij u lieden, en zal in u zijn. Daar staat letterlijk dus, die geest, of die trooster, die is al bij de discipelen, er staat, gij kent hem, want hij blijft bij u lieden. En blijven is gewoon het woord voor wonen. Dat is in het Afrikaans nog zo, in het Nederlands niet meer. Waar blijf jij betekent, waar woon jij? Ja. Want blijven is verblijven, namelijk wonen. En er staat, gij kent hem, want hij woont bij u lieden. En zal, niet nu, maar in de toekomst, hij zal in u zijn. Nou is de vraag, wie is die trooster? En het antwoord is, dat is Christus, uiteraard, die tot dan toe bij hen woonde, maar die daarna in hen zal leven. En omdat hij dan in hen woont, heet het dan geest. Omdat het staat voor het inwendige en het onzienlijke. De Heer zal niet zienlijk naast hen aanwezig zijn, maar onzienlijk in hen en dus heet het dan geest. Dat is dus de trooster, Of zo u wilt, het is een andere trooster. Het maakt weinig verschil. Het is sowieso de trooster. Maar dan in een andere hoedanigheid. Trouwens, mocht dat een probleem opleveren, lezen we gewoon vers 18, waar staat: ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Zodat je dan meteen weet wie die trooster is. En dan moet je niet het woordje weder erbij lezen, wat er in de Statenvertaling bij staat, want dan denk je dat het om de wederkomst gaat. Heel suggestief. Maar daar gaat het niet om. Er staat: ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Namelijk als geest. Nou, dat hele begrip trooster, wat dus van toepassing gebracht wordt op de Messias, die zijn volk, of in ieder geval de gelovigen, zou verlossen. Dat begrip trooster, dat is ook de naam van Noach. Het woord is voluit Nachem, of nog voller, Menachem, dat is een bekende Joodse naam. En in de verkorte versie is het Noach. Maar het heeft precies dezelfde betekenis. Het hangt trouwens samen met Ganoch, dat is Henoch dus. Het hangt samen met Ganoch, er zit Noach ook in. Hè? En Ganoch betekent ingewijd of vernieuwd. Maar daarmee is meteen uitgelegd hoe die vertroosting tot stand komt. De vertroosting is namelijk eigenlijk een ondersteuning, of nog beter, een vernieuwing. Dat is wat de trooster ook doet. Wat Christus doet namelijk is ons vernieuwen. Hij doet ons wedergeboren worden. En in Titus wordt zelfs gesproken over vernieuwing des geestes. Dat wil inderdaad zeggen dat de geest, de Heilige Geest, de gelovige vernieuwt. Want het werk van de trooster, wat een ongelukkige vertaling is overigens, maar het werk van de trooster is een werk van vernieuwing en daardoor van bemoediging. En dat is wat Noach deed. Vernieuwen. Hij ging over van een oude wereld naar een nieuwe en hij nam nogal wat mensen mee. In ieder geval zijn familie, degene die bij hem hoorden of degene waarover hij verantwoordelijk was. En daardoor werden zij uiteraard vastgesteld ofwel bemoedigd. En in die zin is Noach dus een type van Christus. Waar er natuurlijk bij komt dat dezezelfde Noach nog een paar keer later, ook in het Oude Testament trouwens, nog wordt aangehaald. In de eerste plaats natuurlijk in deze geschiedenissen, daarna in de geslachtsregisters, maar vervolgens wordt hij ook aangehaald in de profeten als voorbeeld, en wel als voorbeeld van een gelovige, wiens leven of levenswandel tot zegen geweest is voor anderen. Dat vind je bijvoorbeeld in, even kijken, Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 14. Waar staat in vers 13. Dus Ezechiël 14 vers 13. Er staat: mensenkind, als een land tegen mij gezondigd zal hebben, zwaarlijk overtredende, zo zal ik mijn hand daartegen uitstrekken en zal hetzelfde de staf des broods breken, namelijk een honger daarin zenden. De staf des broods, dat wil niet zeggen dat het zo'n soort staf is die ze rond Pasen maken. Maken ze een staf van brood, geloof ik, is niet? Ja, hè? Ik ben niet zo goed in thuis, maar goed. Maar zoiets, maar dat is het niet. Een staf des broods wil zeggen dat het gaat om een staf. Een staf is iets waarop men leunt, waarvan men dus leeft eigenlijk, waardoor men zich staande houdt. En in de praktijk houdt de mens zich staande door brood. Daar komt het op neer. Op andere plaats wordt gesproken over alle stok des broods. In Jesaja meen ik ook. Dat is geen stokbrood hoor. Maar dat is net zo'n stok of staf als wat hier genoemd wordt. Dat is waar men op leunt, namelijk op brood. Want de mens leeft bij brood immers. Maar de Heer zegt: ik zal die staf breken. Oftewel, ik zal het brood wegnemen. Oftewel, er zal een honger. Ik zal een honger in dat land zenden. Dat ik daaruit mensen en beesten uitroeien. Dat zou gebeuren. Die het als land gezondigd hebben, heeft, als land gezondigd heeft, bovenmatig zondigen, dan zal ik daarin dat brood wegnemen, ik zal een hongersnood zenden. Misschien is dat wel de reden van al die hongersnood in de wereld. Is in ieder geval niet helemaal, staat er niet helemaal los van. Maar hoe dat ook zij, de Heer zegt dan, vers 14, ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniel en Job, in het midden dezelfde waren, zij zouden door hun gerechtigheid hun ziel bevrijden, spreekt de Heere Heere. En de vertalers hebben erbij gezet dat het gaat om alleen hun ziel. Dat wil zeggen, deze rechtvaardige mannen uit de Bijbelse geschiedenis, die zouden in geval van zo'n hongersnood nog net in staat geweest zijn hun eigen ziel te bevrijden. En wij weten dat Daniel, Job en Noach, deze drie, dat die in het verleden niet alleen voor zichzelf tot zegen geweest zijn en zelf gered werden, maar anderen met hen. En de Heer zegt, maar in de toekomst, want dat is het gewoon, in de toekomst zal ik een oordeel zenden nog veel zwaarder. Zodat hier Noach in het rijtje gezet wordt van Daniel en Job, drie belangrijke gelovigen in de oud-testamentische geschiedenis. Vooraanstaande mensen overigens ook, alle drie. En ik meen dat hij daarna nog weer genoemd wordt in vers 20. Ja, daar gaat het weer. Daar staat dat de Heer eventueel een zwaard zou brengen over het land, vers 17. Of de pestilentie, vers 19. En dan staat er in vers 20, ofschoon Noach, Daniel en Job in het midden dezelfde waren, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo zijn zoon of zo zijn dochter zouden bevrijden, zij zouden alleen hun ziel door hun gerechtigheid bevrijden, en meer niet. Want dan gaat het om de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens. Dan gaat het er niet om die schriftgedeelte uit te leggen, maar het gaat om het principe dat deze Noach ook in de oud-testamentische profetieën als voorbeeld gesteld wordt in elk geval van gerechtigheid en van geloof. Dat gebeurt natuurlijk veel meer in het Nieuwe Testament. Hoewel, nou kan ik denken, in Jesaja 54 wordt hij ook genoemd. Dan hebben we ze wel gehad, geloof ik, in het Oude Testament. Jesaja 54 namelijk wordt terugverwezen naar het oordeel in de dagen van Noach. In Jesaja 54 is de Heer aan het woord. En dat in verband met de wederkomst en de bekering van Israël nog in de toekomst. En terugkijkend op de tijd waarin wij nu leven, zegt de Heer dan in vers 8. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u, van Israël dus, een ogenblik verborgen. Want dat is het kenmerk van onze bedeling. Dat de Heer zijn aangezicht verbergt immers. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heer uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. En dan staat er meteen, want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer uw ontfermer. En dat is wel aardig om dat te lezen, omdat in Genesis 6 de Heer spreekt over het verbond wat hij heeft met Noach. Dat staat aan het eind van Genesis 6, vers 18, waar de Heer zegt, maar met u, Noach, zal ik mijn verbond oprichten en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen, uw huisvrouwen, de vrouwen, uw zonen met u, enzovoorts. De gedachte is dan dat hier aan Jesaja, dat hier in Jesaja aan Israël gezegd wordt dat er geen oordeel meer over het volk zal komen. Dit was het laatste. Zoals eens tot Noach gezegd werd, dit is eenmaal en dat is de laatste keer, dat in ieder geval dat zo'n oordeel komt via water, laat ik het dan zo zeggen. En de Heer haalt het later aan in Jesaja 54, als hij spreekt tot Israël nadat het tot geloof gekomen is aan het eind van de zevende week van Daniel. En zegt wel zoals toen met Noach, zo is het ook nu. Dit was het. Dit was het laatste. Het enige oordeel wat dan nog komt is dat van de jongste dag. Maar dat is niet specifiek over Israël natuurlijk, maar over alle volken. Goed. Dat was het wat het Oude Testament betreft. In het Nieuwe Testament komen we Noach tegen in de eerste plaats in Hebreeën 11, dat is eigenlijk de belangrijkste. Die sluit ook meteen aan bij de uitspraken in Genesis 6. Dus Hebreeën 11, waar staat in vers 7, door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid. En als we even de tussenzin weglaten, staat er dus, door het geloof heeft Noach de ark toebereid. Waarom, hoezo door het geloof? Wel, dat staat in de tussenzin, namelijk omdat God tot hem gesproken had. Hij was door goddelijke aanspraak vermaand. God sprak hem aan en zei, Noach, Moet je even spreken. Er gaat een vloed komen enzovoort. Dat verhaal was dat. En je hebt nou vanaf nou heb je 120 jaar, zo de klok gelijk zetten, voor 120 jaar om dat schip te bouwen. Maar daar hebben we het vorige keer al over gehad, of een vorige keer. Hij kreeg 120 jaar de tijd, want er werd hem ook aangezegd niet alleen dat het oorlog zou komen, maar ook wanneer het zou komen. Zou zijn 120 jaar, staat er. Dus God had tot hem gesproken, Noach geloofde en dat geloof van Noach was de basis voor de werken des geloofs die hij vervolgens deed. Hij bouwde namelijk die ark. Hij geloofde God en daardoor werd hij gered. Zo kun je dat zeggen. Samenvattend, heel kort samenvattend. Want, ja, je kunt ook zeggen, ja, als hij die ene spijker op de verkeerde plek geslagen had, zou het schip lek geweest zijn, dan zou die ene spand losgegaan zijn, dan zou het hele spulletje toch nog naar de kelder gegaan zijn. Niet alleen met man en muis, maar met man en muis en leeuw en olifant en kip en wat zat er nog meer in ook alweer. Kaviaar. Oh nee, dat was weer wat anders. Hè? De duif. Oh ja, de duifjes. Ja, en die ene kraai natuurlijk, hè. Of wat was het? Een raaf. Dat is waar, ja. Nou goed. Dat is dus niet gebeurd. Maar de gedachte is natuurlijk niet zozeer dat hij zo mooi zo'n schip in elkaar gezet had. Maar de gedachte is dat hij geloofde in wat God gesproken had. En dus leefde hij daarnaar. In de praktijk betekent dat hij dus die ark bouwde. En het was niet alleen tot behoudenis van zichzelf, maar inderdaad tot behoudenis van zijn huisgezin. En er staat er meteen in de rest van vers 7 van Hebreeën 11, door welke hij de wereld heeft veroordeeld. Dat wil zeggen, door de ark, door het bouwen van de ark, heeft hij de wereld veroordeeld. Want het was duidelijk dat hij koos tussen de wereld aan de ene kant en de ark ingaan aan de andere kant. En toen het oordeel daar eenmaal kwam, koos hij dus niet voor de wereld, maar voor die ark. Dat was het. En alleen al door het bouwen van de ark veroordeelde hij daarmee de wereld om zich heen. Dat betekent dat hij zijn hoop dus niet gevestigd had op de gang van zaken in de wereld. Zelfs had hij zijn hoop niet gevestigd op zijn eigen prediking. Hoewel hij het wel gepredikt heeft, zoals we nog zullen zien. Maar hij had zijn hoop gevestigd op de Heer die hem gezegd had dat hij die ark moest bouwen. En hoe hij hem moest bouwen, want dat staat natuurlijk allemaal in Genesis 6. Waarbij duidelijk moet zijn dat die ark natuurlijk ook een type is van Christus en van het werk van Christus. Maar daar houden we ons straks alweer mee bezig. Hoe dan ook, de nadruk ligt op het feit dat Noach een gelovige was. Zo eindigt dan ook hoofdstuk 6 van Genesis. Waar staat in vers 22. En Noach deed het naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Dus dat is met grote nadruk dat er gezegd wordt dat Noach deed naar al wat God gesproken had. Niet alleen maar in het algemeen, want het gaat straks regenen en zie dat je een vlot hebt of zoiets. Maar helemaal gedetailleerd de bouw van de ark naar al wat God geboden had, zo deed hij. En dat is een uitdrukking van geloof uiteraard, want geloof is geloof in wat God gesproken heeft. Nou, dat was dan Hebreeën 11, waarna wij nog terechtkomen bij Petrus. Soms denk ik dat het niet voor niks is dat juist Petrus spreekt over Noach. Hij doet het zelfs twee keer. En dat is meer dan enige andere schrijver in de Bijbel. Hij doet het twee keer, eenmaal in 1 Petrus en eenmaal in 2 Petrus. Want u weet dat Petrus die man was die over het water zou lopen en er toen in wegzakte. Hij moet wel eens gedacht hebben aan Noach met zijn boot, hè? Maar goed, dat even terzijde. Er staat dan, oh, dat is dat moeilijke verhaal, ja. In 1 Petrus 3, nou weer in terecht kom. Maar goed, er staat in 1 Petrus 3 staat vers 18, want Christus heeft ook eenmaal voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Christus namelijk, die weliswaar is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook henen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft. Welke geesten? Die in de gevangenis zijn, die in het dodenrijk zijn. Ja, inderdaad. Maar er staat bij wie het waren, er staat namelijk in vers 20, die eertijds ongehoorzaam waren. Die geesten namelijk, Die waren geen geesten, laat ik het maar meteen uitleggen dan. Die geesten waren geen geesten op het moment dat de Heer tot hen ging om hen het evangelie te prediken. Want zij waren mensen. Gewoon mensen waren zij. En aan die mensen is het evangelie gepredikt. De Heer is namelijk naar hen toe gegaan. Hoe? Dat staat er in de geest. Toch? Christus is opgewekt in de geest, maar in de geest, geestelijk dus, als de onzienlijke, daar gaat het om, is hij eertijds gegaan naar degene die nu inmiddels in de gevangenis zijn, dat is het dodenrijk natuurlijk, en heeft hen toen zij nog leefden, heeft hij hen het evangelie gepredikt. Maar dat was in de dagen dat zij ongehoorzaam waren, vers 20, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, of gewoon wachtte, 120 jaar namelijk, want in die 120 jaar is aan de tijdgenoten van Noach gepredikt hoe men gered zou moeten worden voor het naderend oordeel. In de dagen van Noach staat het dan ook. In de dagen van Noach als de ark toebereid werd. Waarmee dus eigenlijk gezegd is dat alleen al het toebereiden van de ark beschouwd moet worden als een prediking van het evangelie. Nou ja, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat kan je op de zondagschool ook nog begrijpen. Want waarom bouwt die man een boot? Omdat er een oordeel komt, heeft de Heer gezegd. En die heeft ook gezegd dat hij een boot moet bouwen, omdat hij daardoor van dat oordeel gered wordt. Dus meteen de hele blijde boodschap. Dat hoeft niet toelichting, dat is sowieso wel duidelijk. Hij zal er wel wat bij gezegd hebben, als ze daarna vroegen. Maar zijn prediking bestond alleen al uit het bouwen van de ark. Zo staat het er. Diezelfde Heer die nu leeft, die wij niet zien, diezelfde Heer heeft eenmaal ook als de onzienlijke het evangelie gepredikt in de dagen van Noach aan degenen die toen ongehoorzaam waren en die inmiddels dus geesten zich bevinden in het dodenrijk. Dat is het hele verhaal, moeilijker is het niet hoor. Maar er wordt wel even gezegd dat het was in de dagen van Noach als de ark toebereid werd waarin weinigen, dat is 8 staat ertussen, waarin weinige zielen, dat wil zeggen 8 zielen, behouden werden door het water. Want het punt is natuurlijk dat het water wat een oordeel bracht over de toenmalige mensheid, datzelfde water werd voor Noach zelfs het middel tot redding. Want hij werd door het wateren gedragen als het ware naar een nieuwe wereld. En wat voor de een de dood is, dat is voor ander leven. Dat is met water trouwens altijd zo. Want het is levensgevaarlijk spul, want je verdrinkt er gemakkelijk in. Vooral als je niet zwemmen kunt natuurlijk. En als het erg veel water is, dan helpt zwemmen je ook al niet. Dus hoe dan ook, het is levensgevaarlijk, maar zonder water kun je ook niet. Dus, want dat is met het woord van God ook. Je kunt er door veroordeeld worden, je kunt er ook leven door ontvangen. Dat verhaal is het, hè. Nou goed, waarna meteen in vers 21 een vergelijking gemaakt wordt met de doop. De doop in water uiteraard. Want zowel de zondvloed als de waterdoop zijn een uitbeelding van wedergeboorte. Hoe men door het water van de ene wereld naar de andere gebracht wordt. Oftewel hoe men door het woord gedragen wordt van de oude schepping naar een nieuwe schepping. Zo kun je het ook zeggen. Ik weet nog een paar manieren om het te zeggen. Maar het komt toch op hetzelfde neer. Hè? Dat is hetzelfde water als van de Nijl, weet u wel. Daar werd Mozes ingezet in zijn Theba, daar hebben we het over gehad. Hè? In zijn ark. Vertaald dan ineens met een kistje. Maar het is echt hetzelfde woord in het Hebreeuws. Hij werd gezet in zijn ark. En hij kwam ook van de ene wereld in de andere. Van Joodse slavernij kwam hij in Egyptisch koningschap terecht. Van dienaar werd hij koning. Over het water, hetgeen zijn naam trouwens ook betekent. Want in het Hebreeuws betekent Mozes dat hij uit het water gehaald werd. In het Egyptisch overigens niet. Dat betekent gewoon een zoon. Maar in het Hebreeuws betekent dat hij uit het Mayim, de M, vandaar die M van Mozes, dat hij uit het water, zeker ja, dat hij uit het water gehaald werd. Nou, zo zijn er nogal meer natuurlijk. Hè. Want het doortrekken door de Schelfzee of door de Jordaan later van Israël heeft natuurlijk precies dezelfde betekenis. Nou, daar zal ik niet verder op ingaan, maar wel is het natuurlijk zo dat hier in 1 Petrus 3 gesproken wordt over een oordeel wat in het verleden kwam, maar dat voor dat oordeel ook inderdaad de blijde boodschap gepredikt werd, opdat men daardoor gered zou worden. Toen waren het ook dagen van langmoedigheid, van 120 jaar namelijk, dat hebben we al gezien, de vorige keer. Maar Petrus vergelijkt het met de dagen waarin wij leven, want het zijn ook dagen van langmoedigheid, want dat staat in 2 Petrus 3. Er staat: de Heer vertraagt de belofte niet van de wederkomst en het oordeel enzovoorts, zegt hij, maar de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, 2 Petrus 3 vers 9, maar dat ze allen tot bekering komen. En onze hele bedeling is er een van langmoedigheid. Het oordeel is aangekondigd, zal ook inderdaad komen. Nog steeds staat het allemaal in 2 Petrus 3. Staat trouwens ook bij dat het pas komt na 2000 jaar. Zit er allemaal bij, hè? Na één dag van 1000 jaar en na die andere 1000 jaar, die zijn ook één dag, weet u wel, dat verhaal is dat, hè? Dan komt toch dat oordeel. Alleen de 2000 is dan wat langer dan die 120 jaren uit Genesis 6, maar het principe blijft gelijk. Maar in 2 Petrus 2 wordt ook over Noach gesproken. Waar staat, in 2 Petrus 2 staat namelijk dat God in het verleden nooit iemand spaarde. Vers 4 van 2 Petrus 2 hebben we al eens aangehaald, want daar staat: want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in Tartarus geworpen hebbende overgegeven heeft aan de putten der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Weet u wel, daar hebben we het over gehad, naar aanleiding van die zonen gods uit Genesis 6. Wel, God heeft die engelen niet gespaard, maar dan volgt vers 5, God heeft ook de oude wereld niet gespaard, staat er. Vers 5, en de oude kosmos, de oude wereld niet gespaard heeft, maar Noach, comma, de botenbouwer, maar dat staat er niet, staat Noach, comma, de prediker der gerechtigheid, zodat je maar beziet dat alleen het bouwen van het schip al als prediking van gerechtigheid beschouwd moet worden. Hoe wij natuurlijk ook kunnen besluiten, uit hetzelfde vers, dat er niet alleen die boot gebouwd is, maar ook gepredikt heeft. En hij zal het met zijn mond ook wel gedaan hebben, hoor, geloof dat maar rustig. Maar heel zijn levenswijze was zo. Er staat dus: God heeft de oude wereld niet gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, en zijn achttal heeft hij bewaard, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Het was dus niet de kosmos, de wereld als zodanig, ik wijs het altijd uitdrukkelijk op, want de wereld verging toen niet, de wereld der goddelozen verging. Oftewel, de goddelozen vergingen, inclusief hun wereld. Maar de wereld als zodanig bleef toen bestaan, uiteraard. Nou, zo was het met Sodom en Gomorra. Daar was trouwens ook iemand die het overleefde. Dat was de rechtvaardige Lot, in vers 7, enzovoorts. U ziet dus dat Noach nogal een paar keer genoemd wordt, maar altijd als gelovige, maar ook als oorzaak van redding of zaligheid, zo je wilt, waar anderen deel aan kregen. En daarmee is hij natuurlijk een perfect voorbeeld van Christus. Nou, dat is het belangrijkste wat ik erover te zeggen heb. Dus dan kom ik terug naar Genesis 6, waar wij zien dat in vers 9 of in vers 8 en 9 al stond dat Noach was rechtvaardig en oprecht. En hij vond genade, en vers 22 zegt eigenlijk hoe dat komt, hè? Namelijk, Noach deed naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Kortom, hij was een gelovige en zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En zo kwamen we dan terecht in vers 14, waar de instructies voor de bouw van de ark gegeven werden. Een deel daar hebben we al van besproken, vers 14 namelijk. Vers 14 zegt: maak u een ark van goverhout. Dat hebben we gezien, wij weten niet wat gover is, maar gover is het enkelvoud van het woord voor zwavel, gofrit, in het Hebreeuws. En zwavel spreekt over oordeel. We hadden het er net over, want we lazen net even gauw, heel even gauw raakten we aan Sodom en Gomorra en de rechtvaardige Lot enzovoort. Maar Sodom en Gomorra vergingen door dat zwavelvuur, sulfur, oud woord voor zwavel, van de hemel viel enzovoorts. En het woord zwavel of sulfur spreekt dus over oordeel. En als deze ark van goverhout is, dan kun je zeggen, dan was het zwavelhout, maar dan weet ik nog niet wat het is. Het waren vast geen zwavelstokjes waarvan ze het schip gebouwd hebben. Maar Betekent dan dat het hout spreekt over oordeel. Welk soort hout het dan precies was, weten we niet. Net zo min als dat weten van het shittimhout uit de tabernakel. We weten het niet. Daarom is het ook niet vertaald. Maak u een ark van goverhout. En dat gover spreekt dus over oordeel. Dat is het enige wat we kunnen zeggen. Want de betekenis komt overeen met die van sulfur. En dus vuur. Er stond ook met kameren, met nesten eigenlijk, zult gij deze ark maken. Men vertaalt met kameren, maar het is het normale woord voor nesten. En men zou het dus in de eerste plaats in verband moeten brengen met dieren. Maar ja, een mens kan zich ook wel aardig nesten worden, geeft niet. Dat is vrije gedachte wat er allemaal in het stro gebeurt, hè. Maar goed. Nee, ik bedoel zo, in dienst liep ik ook op een strozak. En dan moest je ook nestelen, moest ook een holletje inkomen, als kon je er niet op slapen, hè. Nou goed. Dat was gelukkig niet al te lang. Maar met nesten dus, dieren verblijven, betekent dat, zult gij deze ark maken. En gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. Dat hebben we ook al gezien. De vertalers hebben maar een woord genomen, maar het blijkt dat het geen pek was. Maar hars, voor pek is namelijk een ander woord in de Bijbel. Alleen als men dat woord tegenkomt, vertaalt men het weer met lijm. Dat is om het lastig te maken. Maar in ieder geval, het was hars, maar het is niet van al te groot belang. Van, wat wel van belang is, is dat dit woord wat hier zo mooi vertaald is met pek, dat is eigenlijk kafar en dat betekent alleen maar een bedekking. Dus er staat eigenlijk gewoon, gij zult die bedekken van binnen en van buiten met dek, niet pek, maar dek dus. Een bedekking. En dat is voldoende, omdat datzelfde woord kafar, vertaald met bedekken, ook vertaald wordt met verzoenen. Namelijk in de betekenis van het bedekken of wegnemen, wegdoen van de zonden. Het is een normale woord voor verzoenen. Dat hadden ze ook kunnen staan. Gij zult die verzoenen van binnen en van buiten met verzoening. Had best zo vertaald kunnen worden, alleen denk ik niet dat de botenbouwer er wat van begrijpt. Maar dat is wel de betekenis. Het gaat om dat verzoening tot stand komt. Hoe komt dat tot stand? Door een oordeel uitgedrukt in het goverhout. En als het oordeel geweest is, als het goverhout zijn taak vervult, zal ik maar zeggen, daar komt daardoor verzoening tot stand. En dat is precies wat hier uitgebeeld wordt. Verzoening komt altijd door het oordeel. Door sulfur, of van mijn part gewoon door vuur, al was het maar op het brandofferaltaar of zo. Ja, maar uiteindelijk staat van de hele oude schepping dat hij door vuur voorbij gaat. We hadden dat bijna gelezen in 2 Petrus 3. Ja, dat er weer te vroeg gestopt, hè. Daar stond dat de dag des Heren komt, in welke de hemelen en de aarde branden zullen en versmelten enzovoorts. Nou, dat is wat goverhout eigenlijk uitbeeldt. En als dat gebeurd is, als het orde geweest is, dan is daarmee verzoening of bedekking tot stand gekomen. En dat is wat hier uitgebeeld wordt in die ark. Van goverhout bedekt. Aan alle kanten. Dat wil zeggen dat van het oordeel van het goverhout dus helemaal niets meer te zien is. Nadat de bedekking, oftewel de verzoening, tot stand is gekomen. Precies dezelfde gedachte vinden we trouwens in verband met het sittimhout in de tabernakel. Het sittimhout wel. Er was heel veel sittimhout, maar het was nooit te zien. Het was altijd ergens mee bedekt. Het zij met koper, het zij met goud. Want sittim komt van Satan en dat betekent tegenstander. Maar alles wat van de tegenstander is, is dan weggedaan. Het was er wel, heeft ook wat bijgedragen aan de overwinning, zal ik maar zeggen. Maar het is er niet meer. Dat behoort tot het verleden. En zo is het met goverhout ook. Er was goverhout, maar wat het is weten we nou nog niet. Waaruit je maar ziet dat Noach die ark dus heel goed bedekt heeft. En het leuke is, als je dit er zo zegt, is het leuk natuurlijk dat je kunt realiseren dat men sinds mensenheugen is dus zoekt naar de resten van die ark. En dat het toch maar niet lukt om het te vinden. Nou ja, er zijn wel een sterke verhalen in omloop, maar je moet toch wat doen om de expeditie gefinancierd te krijgen. Pardon. Nou. Goed. Dan staat er vervolgens, vers 15. En al dus is het dat gij haar maken zult. En nou wordt het echt moeilijk. Daar staat namelijk 300 ellen zij de lengte der ark. 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. Ik bedoel moeilijk, maar ik bedoelde niet dat het zo moeilijk is om zo'n schip te bouwen. Hoewel dat natuurlijk zo is. Hè? 300 ellen in de lengte, dus pakweg een ellen is een halve meter. Dus de 300 ellen is een schip van 150 meter. Nou, dat is een mooi jacht hoor. Hè? Dat is een knap ding, 150 meter. Hè? Ik nam mijn fiets mee aan boord, geloof ik hoor. Nee, geen home trainer, dat doe je op een 12 meter jacht. Nee, fiets. 300 ellen, dat is 150 meter zo'n beetje. Dat is de lengte. 50 ellen haar breedte, dat is nog altijd 25 meter. Dat is een schuit, hè. Dat is een klus. En dan moet je beginnen met een bijl met bomen om te hakken enzovoorts. En vermoedelijk nog een bottenbijl ook, maar goed. Nou ja, 120 jaar, dat had iemand nodig ook dan. Denk ik. Nou, 50 L breed en 30 L hoog. Dat is heel leuk. Ik kan het ook altijd goed onthouden, de afmetingen van de ark. Alleen breedte en hoogte verwissel ik altijd. Maar dat het was 300 bij 50 bij 30, dat kan ik aardig onthouden. Omdat een... Heb ik een krijtje, ja. Nee, ja. Omdat een 30, dat is een L, een lamet. En een 300 is een shin. Dus zullen we zeggen een SH of zoiets. En een 50 is een nun, dus dat is een N. En dan ontstaat het Hebreeuwse woord lashon. Dat zijn de afmetingen van de ark. Ontstaat het Hebreeuwse woord lashon, als je de letters tenminste in deze volgorde zet. Maar ja, je blijft een beetje zoeken natuurlijk in welke volgorde ze moeten. En dan komt dit eruit, lashon, en dat het moet zijn, dat is wel duidelijk. Want het woord lashon, dat is het Hebreeuwse woord voor tong. Dan wel voor taal. Weet je wel, wat in het Nieuwe Testament heet tongen of talen, dat is in het Hebreeuws dit woord, lashon. Komt van lashan, dat betekent heen en weer bewegen. Als die tong, hè, die op en neer gaat. Dus dit is het woord voor tong of taal, voor het spreken dus. En daar zijn we helemaal mee rond, want hoe heette het ding eigenlijk wat gebouwd wordt? Dat was de ark, namelijk de Theba. We vertalen dat met ark, of zoals gezegd. De enige andere keer dat het voorkomt, wordt het vertaald met het kistje, weet je wel. Kist dus. Eigenlijk is een kist, hè? Dat heb ik u vorige keer uitgelegd. Maar we hebben gezien dat de Theba, dat woord eigenlijk betekent of een koffer, een kast of een kist. Een kast en kist is natuurlijk volstrekt hetzelfde. Of het wordt vertaald met de opbrengst. Oogst, productie, het resultaat, zal ik maar zeggen. En deze dingen horen bij elkaar, want dat Theba komt van het Hebreeuwse bo. Dit dus. En het is komen. Dus Theba is eigenlijk dat wat komt. Het resultaat. En het punt is dat zo'n opbrengst, dat wat gekomen is, dat wordt bewaard. Ja, waar? In een kist. Dat wordt verzameld. En het wordt ergens bewaard en dat is dan de Theba en dat wordt dan vertaald met een kist of een kast of met een schuit, maar het is gewoon de opbrengst die bewaard wordt. En dat kun je inderdaad zo zeggen over de ark van Noach, want daarin wordt inderdaad de opbrengst bewaard. Wat die vorige wereld, zal ik dan maar zeggen, tot aan de dagen van Noach heeft opgeleverd, dat wordt verzameld in die ark. Maar, moet er meteen bij zeggen, dat van dat woord komen ook is afgeleid in reuze bin. En dat wordt vertaald met wijsheid. Wijsheid is dus ook dat wat komt. Dat is trouwens heel eenvoudig. Want het enige wat een mens zich in zijn leven kan verwerven en wat hij daarna ook meeneemt eventueel voorbij het graf, zal ik dan maar zeggen, dat is wijsheid. Dat is dat wat komt door het woord. En dat is wat Theba uitbeeldt, wat het woord Theba betekent. Namelijk is dat wat tot stand komt, komt dus, hè. Dat wat komt, dat wat tot stand komt in het leven van de mens aan onvergankelijke dingen. En dat is altijd geestelijk. Oftewel, dat is altijd uit te drukken als wijsheid of verstand of woord, want zo kun je het dan ook zeggen. Het werkwoord bin betekent gewoon begrijpen. Wij zeggen, je kunt het vertalen met komen, want daar is van afgeleid, maar men vertaalt als werkwoord met begrijpen. En zo is het ook, hè. Als die dingen tot je komen, werkelijk je bereiken, dan begrijp je ze. Dat is de gedachte. En dat bewaar je dan. Dat is de opbrengst van je leven, in je leven. Wordt ook verzameld in een kist. En zo is het precies met het woord. Ik heb u al gezegd, het Nederlandse woord ark wordt ook inderdaad gebruikt, ook in de synagogen, voor de kast of kist waarin de wetsrollen bewaard worden. Het is precies hetzelfde. Er wordt woord of wijsheid bewaard in wat nou eenmaal een ark heet. Daar is het ding voor. En de naam ark voor een schip is dus ook zo dwaas niet. Betekent natuurlijk gewoon kist. En zoals de vliegers een vliegtuig een kist noemen, zo kan iemand die vaart zijn schip een ark noemen. Het is volstrekt hetzelfde. Maar het is een ding waarin men bewaard wordt, of waarin de opbrengst bewaard wordt. Hè? Waarin men de wateren overwint, in het geval van een schip. Of waarin men de hemel bestormt, hè? Van een oude schepping naar een nieuwe gaat of zoiets. Van de zienlijke wereld naar de onzienlijke wereld. In het geval van een vliegtuig. Dat is helemaal niet zo dwaas, die gedachte. Nou, hoe het ook. Hè? Ja, woonark, ja. Zeker. Een kist dus. Nou, hoe het ook zij, dat begrip Theba, ark, heeft dus al te maken met wijsheid, verstand, woord. Dat wordt in het leven tot stand komt. Het is dan helemaal niet vreemd dat dan dus die ark deze mate heeft van 300 bij 50 bij 30. Oftewel de mate van het woord. Oftewel de tong of de taal. Lashon. Waarna je altijd kunt vragen, hoe wordt de mens dus gered? Door de Theba, oftewel door Lashon, oftewel gewoon door het woord. Ja. Door de wijsheid. Maar wat is dat wijsheid? Dat is Christus inderdaad, volgens Spreuken 8 natuurlijk, maar ook volgens 1 Korinthe 1. Bijna 2, net de verste vorm. 1 Korinthe 1 nog. Christus die ons geworden is, wijsheid van God. En rechtvaardigheid en nog een paar dingen natuurlijk, maar zo is het ja. Door het woord, en dus door geloof in het woord, wordt men gered. Vandaar deze mate van de ark. 300 bij 50 bij 30. Er zijn natuurlijk ook mensen die hebben uitgevonden dat dat dit de ideale maten zijn voor een schip. Maar ik heb dat nog nooit van een ongelovige gehoord. Dus totdat het zover is, totdat van een ongelovige botenbouwer dat hoor, zal ik het dus maar weer inslikken. Want dat kan natuurlijk iedereen bedenken dat dit ideale maten voor een schip zijn, hè. Ik waag dat te betwijfelen, want punt 1, het was geen schip in de gebruikelijke zin van het woord. Als men een schip maakt, moet het bestuurbaar zijn. Dit schip hoefde helemaal niet bestuurbaar te zijn. Het was nergens voor nodig. Dus dat argument ontgaat mij dan ook volkomen. Het meest ideale van een schip lijkt mij het roer wat eraan zit. Of misschien het zeil wat erop staat. Bij gebrek aan een degelijke motor natuurlijk. Hè? Een Perkins of een Mercedes, weet je wel. Nou goed, laat maar zitten. Ja. Dus dat verhaal dat klopt niet. Dit ding hoefde ook niet te varen. Dit ding moest alleen maar drijven. En dat zijn, voor zover ik weet, twee verschillende dingen. Dus of die maten ideaal zijn, dat waag ik te betwijfelen. Bovendien, het wordt nog moeilijker als we zien hoe het ding dan echt gemaakt werd. Nogmaals, de maten hebben dus in ieder geval deze typologische betekenis. Maar laten we maar eens verder lezen wat er staat. Er staat, gij zult een venster aan de ark maken. Dan maak je een schip van 150 meter bij 25 breed en 15 meter hoog. En dan staat er, oh ja, er moet ook nog een raam in. Dat lijkt nogal een understatement natuurlijk, hè. Er moet een raam in. Waarom? Om te sturen. Nou, dat hoeft niet. Je kunt toch niet sturen. Om te zien waar je tegenaan vaart. Dat hoeft dus ook niet. Het is dus allemaal onzin. Waarom komt er dan een venster in om licht binnen te laten? Ja. Het lijkt me een beetje weinig voor een schip van deze afmetingen. Hè? Ik zou niet weten waarom hij dan nog een venster erin maakt. Ik snap dat, ja, natuurlijk. Ja, dat is een typologische betekenis, daar gaat het om natuurlijk. Hè? Hoe het werkelijk was in het schip, weet ik niet. Of men daar, misschien had men aangregaat aan boord. Ja, ik weet het ook niet hoor. Hè? Ja, Philips gloeilampen, we staan niet voor niks hier in Eindhoven vanavond. Natuurlijk, dat zal het wel... Dat zal het wel geweest zijn. Ja. Ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, er moest een venster in. Ja, stel je dat nou eens voor, hè? In zo'n groot schip. Ik weet ook niet hoe dat was. Maar er was een venster in. Gij zult een venster aan de ark maken. En er staat erbij, en zult haar volmaken tot een L van boven. En de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Nou, dat laatste is wel duidelijk. De deur der ark in haar zijde. Noah had nog nooit een boot gebouwd, dus je wist natuurlijk ook niet waar de deur moest. Het is maar goed dat iemand hem vertelt dat een ding op de zijkant hoort te zitten. Zo, nou kan die wel weer. Nou ja. Nee, het punt is natuurlijk dat het raam aan de bovenkant zat. Je hebt geen keuze. Je moet zulke conclusies trekken. Maar waarom zeg je anders dat de deur aan de zijkant zit? Normaal maak je een raam namelijk ook aan de zijkant, hoor. Dan kun je tenminste naar buiten kijken. En als je in een schip maar één raam hebt, zou ik hem maar aan de voorkant maken. Dan kun je tenminste zien waar het ding ongeveer heen vaart, hè? Nou ja, dan kun je tenminste tijdig... Die vuurpijl afsturen. Nou ja, laat maar zitten. He? Maar dat is het dus niet. Nee, het venster zit kennelijk aan de bovenkant. Het is een opening naar boven. Er staat dan ook... Gij zult een venster aan de ark maken... en zult haar volmaken tot een L van boven. Het blijkt namelijk dat men uit de... dat men moeite heeft... om vanuit het venster te zien wat er op het oppervlak gebeurt. Hetgeen bevestigt dat het venster aan de bovenkant zat. En hoe weten we dat? Wel, dat staat in hoofdstuk 8. Want dan worden de duiven uitgelaten en de raven enzovoorts. Om te kijken hoe het op de aarde is. Nou, als het raam aan de zijkant zat, dan kijk je gewoon even naar buiten. Hè? Nee, niet 's morgens, want dan heb je 's middags niks meer te doen. Maar dat is wel... Dat is al een heel oude, hè? Nee, dus zo was het niet. Het venster zat dus kennelijk aan de bovenkant. Maar hoe kom je dan uit met een L van boven? Want wat betekent dat dan? Daar zit men altijd mee. Een van de verklaringen die men dan geeft is... dat de ark niet vol 30 L gemaakt was... maar dat het de volle maat was, officieel 30 L... maar in de praktijk maakte hij maar tot 29 L. Maar daar ben ik wel een eind op streek natuurlijk, nou ik dat zeg... Kijk, normaal gesproken moeten we vaststellen, de ark was 30 L. Dat werd van tevoren gezegd en Noach deed naar al wat God hem geboden had enzovoorts. Er wordt niet later weer een L van afgehaald. Het enige wat overblijft is dat het venster bovenin zat, in het dak. En er zijn er twee mogelijkheden. De een is dat het venster een L breed was. Maar dat is het eigenlijk sowieso. Want de andere mogelijkheid is dat de ark zelf van boven nog maar een L breed was. Omdat hij namelijk puntig toeliep naar boven toe. Dus vanaf de vloer tot aan het dak was 30 L. En ter hoogte van de vloer was die 50 L breed. Maar ter hoogte van het dak was hij nog maar 1 L breed. Dat wil niet zeggen dat de wanden precies gelijk liepen, hoor. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Er zijn heel veel andere structuren te bedenken. Maar dat betekent in ieder geval dat het uiterste, het hoogste dak van de ark vermoedelijk niet breder was dan 1 L. En over die breedte zat dan het venster. Ik heb nog een andere gedachte, maar die is niet erg reëel meer. Maar die is geometrisch wat duidelijker. Als u het mij vraagt namelijk... Ik zou me helemaal niet met die boot bezighouden, helemaal niet met de ruimte in die ark of wat dan ook. Ik zou alleen maar een figuur moeten tekenen, zonder erbij te bedenken wat voor een ding het is en waar het voor dient. Ik zou alleen een figuur zo moeten tekenen, dan zou ik een kist tekenen met een grondvlak van 300 bij 50 L. En dan gaat het ding omhoog, 30 L. En op het moment dat ik op die hoogte van 30 L gekomen ben, zou het dak nog maar 1 L in het vierkant zijn. En de eenvoudigste manier is dan dat alle wanden naar boven toe schuin toelopen. Alleen je krijgt wel een onding hoor, als je hem zo construeert. Dan krijg je een soort van piramide waarvan het grondvlak niet, moet ik zeggen, waarvan het grondvlak niet vierkant is, maar rechthoekig. Maar verder is het een heel aardige piramide, omdat inderdaad de top ervan ontbreekt. Juist, want nou komen we op bekend terrein. Maar ik heb ons geprobeerd dat op schaal te tekenen, maar je krijgt wel een heel raar schip hoor. Dat wil niet zeggen dat het niet kan, want ik denk dat het ding heel goed drijft en in ieder geval niet omslaat. Dat weet ik wel zeker. Ja. Nou ja, maar het wordt een beetje moeilijk om een ding wat 300 L lang is en 30 L hoog, om dat te laten toelopen zodat de bovenkant nog maar 1 L breed is. Dan lopen de dak en de vloer lopen bijna even weinig. Dat is in ieder geval maar een heel kleine hoek, dus het is niet erg deel om het zo voor te stellen. Maar misschien geldt dat dan alleen voor de lange zijde die zo schuin toeliep. In ieder geval, zo'n figuur komt eruit. Alleen, er staat nergens dat de wanden recht waren. Dus we weten helemaal niet wat voor vorm het verder had. We weten al lengte, breedte, hoogte en het formaat van het dakluik. Want dat is dat venster. Want het grote verschil tussen een deur en een venster is dat een deur zit in het horizontale vlak, dus aan de zijkant ergens, of een zijkant, en een venster zit in het dak. Zit omhoog, dus dat is het verschil. In die zin is elk raam wat wij kennen gewoon een deur. En is alleen het dakraam maar een venster. En dat is eigenlijk de gedachte hoor. Dus er zijn twee in- of uitgangen, twee deuren eigenlijk in één in de één horizontaal en één verticaal. En die verticaal is inderdaad maar een L. Maar ik heb toch echt de indruk dat we hier te maken hebben met de structuur van een piramide, een bouwwerk namelijk, waaraan zo duidelijk iets ontbreekt. En op het moment dat er wat ontbreekt, zit daar het venster. Kan het ook niet helpen. Maar ik zou het schip niet graag willen tekenen zo. Maar het kan best natuurlijk dat je, hoe je het schip ook maakt, voor mijn part maak je er gewoon, zo'n blok van, een rechthoekig blok, weet je wel. En dan maak je er een soort van stuurhut op bovenaan. En net bij het dak van de stuurhut, dat is dan met die ene L in het vierkant, heb je 30 meter hoogte bereikt. Zou je weten waarom dat niet kan. Ik bedoel, het is echt wel zo te construeren. Maar het gaat om het principe dat precies daar aan die bovenkant, daar ontbreekt, want daar zit namelijk het venster. Hoe je dat ook draait, je komt altijd uit, want er zijn een heleboel verklaringen in omloop, maar je komt altijd uit dat aan de bovenkant iets ontbreekt. En daar zit het venster. En dat is voor ons eigenlijk niks nieuws, omdat dat venster aan de bovenkant nou eenmaal de uitbeelding is van, van de geestelijke dingen. Een uitgang naar boven uit deze wereld is een uitgang naar de hemel toe. En daar ontbreekt altijd wat. Daar kom je namelijk in de onzienlijke dingen terecht. Dat is de betekenis van het venster namelijk. Er zijn twee manieren om het huis uit te gaan. De ene is door de deur. Dan kom je buiten in de woestijn. Dat is eigenlijk de Bijbelse gedachtegang. In ieder geval in de Bijbelse symboliek. En de andere manier om eruit te gaan is door het venster. Dat is door het dak omhoog. Wij kennen trouwens dat verschijnsel. Want wij weten dat iemand via het dak, via het venster ook inderdaad binnenkwam. Toen moesten ze de tegels van het dak, de tichelstenen, dat weet u waarschijnlijk, hè? Want tichelstenen hebben te maken met eigen werken. Die moesten weggehaald worden en toen ontstond er een gat in het dak. Dat is een venster. En daardoor werd de lamme neergelaten voor de voeten van de Heer. In zijn huis. Het was zijn huis overigens. In Capernaum. Nou, zoiets is dat. Bovendien zal ik u nog eens wat vertellen. Het is een wat lastig verhaal, maar zal ik u nog eens wat vertellen. Er staat namelijk, vers 16, gij zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken, voltooien, completeren, tot een L van boven. Maar het aardige is, dat woord voltooien, dat komt niet zo vaak voor in de Bijbel, maar een keer of twee geloof ik. Nee, het komt wel vaker voor. Ik ben in de war met een ander woord. Maar dit woord voltooien heeft een getalswaarde van 55. Of als je de uitgang weglaat, gewoon 50. Maar er blijft dus een 5 op een of andere wijze. En daar hebben we al eens over gesproken, omdat de 5, de letter die de 5 voorstelt, is een he. En het woord he betekent ook venster. Het is een ander woord dan het woord venster wat hier gebruikt wordt overigens. Dus dat maakt het lastig om het te vertellen. Maar het is wel dezelfde gedachte. Een 5 is een he en een he is een venster. En een venster, dat is eigenlijk een gat aan de bovenkant. Dat heb ik u al eens uitgelegd. Hè? Als je die Hebreeuwse 5 hebt. De Hebreeuwse 5 hebt, dan ziet dat er zo uit. En dan gaat hier die streep naar boven en dan aan de bovenkant blijft het net open. Dat is een he. In tegenstelling tot de geet, de 8, die zit dicht. Precies dezelfde vorm, maar dan is het gat gesloten. Ja, dus het is een 8, maar een 8 is een nieuwe schepping. En 5 is dus een 8 waaraan iets ontbreekt. Waarin nog iets verborgen is, waarin iets zoek is. Dat is eigenlijk de gedachte. En doordat we het zoek is, krijg je dat gat omhoog. En dat is het kenmerk van onze bedeling. Want wij die geloven, maken deel uit van een nieuwe schepping, van een 8. We hebben deel aan de opstanding van Christus op de 8e dag, om zomaar eens wat te zeggen. Hè? En maar het is niet de 8e bedeling of zo, het is niet de nieuwe schepping waarin wij leven. Wij leven in de 5e. Die 8 is er wel, maar nog niet compleet. Daar ontbreekt nog wat aan. Daarin is nog iets verborgen. Vandaar dat onze 5e bedeling ook inderdaad heet de bedeling der verborgenheid. Of nog anders gezegd, wij kennen in onze bedeling die opening naar boven. Het uitzicht op een geopende hemel, op een vers en levende weg, die uit de Hebreeënbrief enzovoorts. Die gedachte, dat zit er allemaal achter. Maar het is natuurlijk een principe wat in de ark wordt uitgebeeld. Dat de deur naar de wereld, die gaat dicht, men is in die ark en dan is het afgesloten, dan zit men erin. De enige opening die eventueel overblijft, is die naar boven. En zo is het ook. Wanneer men in Christus is, dan is de verbinding met boven in ieder geval aanwezig. Er komt nog wat anders bij. Dit woord wat hier vertaald is met venster, dat betekent zoveel als iets wat glinstert, iets wat glanst. Vandaar dat in andere verhalen, andere zondvloedverhalen, want die zijn een legio, zondvloedverhalen buiten de Bijbel om. Daar kom je nogal eens tegen dat het schip waarin men gered wordt niet een venster heeft, maar dat in dat schip een edelsteen hangt die licht geeft. Hè? Hoe komen ze erop, hè? Hoe komen ze erop? Dan zie je dat toch verband houdt met dit Bijbelverhaal. Want de gedachte is namelijk gewoon dat het een lichtopening is. Dat er licht door naar binnen komt op een of andere wijze. Maar dat licht kan wat mij betreft ook komen, niet van de opening, maar van een edelsteen. Dat maakt me niks uit, want dan is het, die edelsteen is ook Christus. Ik bedoel, dat maakt me niet zoveel uit. Ik weet het niet zeker meer, maar je mag het natuurlijk niet verder vertellen. Maar als je nou stiekem, terwijl niemand kijkt, het boek van Mormon leest, dan kom je daar ook zo'n zondvloedverhaal in tegen. En dan is er inderdaad niet een venster, maar een edelsteen. Maar er zijn veel meer verhalen in omloop, hoor. Maar in ieder geval iets wat glinstert, wat glans, wat licht geeft. Maar het spreekt altijd over het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Voluit gezegd en geciteerd uit 2 Korinthe 4 natuurlijk. Hè? Licht, waardoor men geleid wordt. En bij de afloop van dit verhaal speelt dit venster ook een belangrijke rol. Want via dit venster komt men op de hoogte van de nieuwe wereld waarin men terechtgekomen is. Als het ware. Dat is het. Dus hoe dan ook, waar dat ding dan ook zit, het is in ieder geval boven in de ark. En in ieder geval beeldt het uit dat er iets ontbreekt. Dat er een opening is, maar dan naar boven toe. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we hier een beeld voorgeschoteld krijgen wat overeenstemt met dat van de piramide, waarvan de top ontbreekt. En wat ligt dan meer voor de hand dan te veronderstellen dat dat vlak bovenop die piramide inderdaad 1 L in het vierkant is. Dat lijkt mij de meest zinnige verklaring, wanneer we tenminste vergeten dat we hier spreken niet over een geometrische figuur, maar over een schip. Maar je moet wel bedenken dat het ons niet gaat om de betekenis van de vorm van het schip. Maar ons gaat het om de betekenis van de beschrijving van het schip in de Bijbel. Onthoud dat dan maar eens een keer. Hè? Niet hoe het er werkelijk uitzag is voor ons van belang, voor de typologie niet. Wel als we de zaak nog eens over willen doen, dan wel. Hè? Maar voor de typologie niet, voor de typologie is van belang hoe het beschreven is. En dan kun je dus best tot zo'n geometrische figuur komen, zo'n soort van piramide waarvan de top ontbreekt. Doet er niks aan af. En ik zou het zelf nooit bedacht hebben hoor dit, maar dat staat hier en daar ook wel eens in met name Joodse bronnen. Dat het een piramide was. Toen ik voor het eerst las, dacht ik, dat bestaat niet. Nee, nou, dit klopt ook, dat bestaat ook niet. Het was het ook niet, maar daarom kan ik dat wel voorstellen. En daar gaat het maar om. Dus de gedachte is dus aan een bouwwerk wat een uitbeelding is van Christus. Dat is in elk geval waar. Degenen die in de ark zijn, zijn degenen die in Christus zijn. En in Noach, want die is ook in die ark, maakt niks uit, hè. Die één geheel, één plant geworden zijn met de ark, om zo te zeggen. Wie leven in die ark verborgen is, zoals het leven verborgen is in Christus. En die daarom het oordeel doorstaan en in een nieuwe wereld terechtkomen. En in tussentijd leven uit het licht wat Christus geeft, of wat door het venster van bovenaf naar binnen komt. De opening naar de wereld is weliswaar afgesloten, maar dat blijkt niet problematisch te zijn. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor pauze. En dan staat er vervolgens, gij zult ze met onderste, tweede en derde maken. Verdiepingen, zeggen de vertalers erbij, maar ik zou het zelf niet beter hebben kunnen bedenken natuurlijk. Want dat is het natuurlijk. Het is drie hoog. Drie etages bovenop elkaar. Ligt natuurlijk zeer voor de hand om daar van alles bij te halen. Vanwege de typologische betekenis uiteraard. Dat is hier, hebben we nogal wat keus, omdat er heel wat dingen in drieën zijn. Maar dat komt nou eenmaal omdat alle dingen uit drie bestaan en dus ook de ark. Alle dingen zijn drie. Drie staat voor wat wij dan maar noemen vormwording. Al bedoelen we daar nooit mee vorm in de zin van een tastbare vorm, maar vorm in de zin van dat iets getekend wordt of dat we er onze voorstelling van kunnen maken. Maar in ieder geval alles wat gestalte krijgt, krijgt gestalte via de drie. Vandaar dat de opstanding plaatsvindt op de derde dag. Vandaar dat wij een leerstuk kennen over de zogenaamde drie-eenheid. Niet de drieheid hoor. Maar de drie-eenheid. Engelsen noemen dat drieheid, hè? Trinity noemen ze dat. Trinity. Dat is helemaal fout. Het is triunity. Het is drie eenheid van God uiteraard. Maar zo is het met de schepping ook. Wat betreft de wereldgeschiedenis hebben we het alles over gehad dat het in drie gaat. Hè? Je hebt de wereld die toen was. Je hebt de wereld die nu is. Dat is weer 2 Petrus 3. De wereld die nu is. En die nieuwe hemel en nieuwe aarde die in de toekomst zullen zijn. Dat is ook drie. Verder kennen we verticaal een drieheid in de wereld. Namelijk de aarde, de hemel en nog een hemel. Dus één aarde en twee hemelen, uit Genesis 1 vers 1, daar hebben we ook al eens over gesproken. Dus wat dat betreft kunnen we nogal ons gang gaan. Het mag ons niet verbazen dat die ark dan ook drie hoog is. De vraag is waar het mee samenhangt. En ik denk niet met de persoon van de Godheid, want dat is altijd al een misverstand geweest. Ook niet met de drieheid van de schepping, want ik zou niet weten hoe je daar twee hemelen en één aarde in zou moeten uitbeelden. Maar ik denk wel dat je daarmee terechtkomt, met die drie verdiepingen terechtkomt in het wezen van het verlossingswerk. Want daar gaat het om. Dat is wat die ark uitbeeldt. Wie Christus is, wat hij doet of wat hij tot stand brengt. Kortom, het betekent gewoon dat degenen die behouden worden, bevinden zich in een van die drie verdiepingen. Die dan onderling ook nog verdeeld zijn, want er zijn vele kamers, maar in ieder geval één van die drie verdiepingen. En zo kom ik terecht bij het eenvoudige beginsel. Dat als we praten over degene die behouden worden, dan is dat inderdaad verdeeld in drie categorieën en wel ook in rangorde en dus ook boven elkaar. Waarbij de volgorde loopt van bovenaf aan. De eerste die behouden worden namelijk vormen de gemeente van eerstelingen. En dat is dus helemaal bovenaan. Dat is de gemeente die het eerstgeboorterecht ontvangt. Waarna de volgende vraag is eerstgeboorterecht boven wie? En dan is het antwoord boven Israël, dus dat is de tweede categorie. Dat is de middelste verdieping. Zodat we dan nog overhouden op de onderste verdieping, de volkeren in het algemeen. Nou, dat is het hele verhaal. Waar staat het ook alweer in die uitdrukking? De heiden, Israël, of de Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Die uitdrukking staat ergens in een van de brieven, ik weet ze uit mijn hoofd niet zo gauw waar. Maar dat is de verdeling waar het om gaat. Je hebt drie categorieën van degenen die zalig worden onder de mensen. Je hebt de gemeente, je hebt Israël, maar dan bedoelen we natuurlijk niet gelovigen uit de Joden als zodanig, want die horen nu toch ook tot de gemeente, maar we hebben het over Israël als volk straks in de duizend jaren en natuurlijk eigenlijk nog later de nieuwe schepping, dus Israël. En dan de derde categorie zijn dan de volkeren. En ik denk dat dat uitgebeeld wordt in die ark, omdat de ark staat voor Christus en voor een nieuwe schepping die tot stand komt natuurlijk. En voor degenen die in die ark behouden worden, de vraag is waar in die ark dan, welke positie nemen ze daarin? Nou, er zijn drie posities. Dat is inderdaad drie hoog, twee hoog en gewonnen begane grond. Of heet het twee hoog en één hoog en de begane grond? Dat wil ik altijd afwezen, dat weet ik nooit, hè. Maar in ieder geval, het zijn drie lagen, zal ik dan maar zeggen. Het is trouwens aardig om te zien dat als het erom gaat, dat over de gemeente gesproken wordt en het wordt in verband gebracht in de Bijbel met een bepaalde verdieping, dan is het de derde zoldering, heet het. Dus drie hoogtes. Niet altijd, soms heet het gewoon een opperzaal of bovenkamer of weet ik veel. Dan is het zo hoog mogelijk. Maar bij gelegenheid is het inderdaad de derde etage en dat is het natuurlijk ook. Nou, dus onderste, tweede en derde verdiepingen. Want, en dan komt het verder, nadat de beschrijving van de ark gegeven is, staat er dan, want ik zie, ik breng een watervloed. Met de nadruk op ik. Ik breng een watervloed. Niet het gaat regenen, maar ik breng een watervloed. Het is niet een toevallige samenloop van omstandigheden. Het is ook niet de natuurwet die hier in werking treedt. Maar het is een actieve God die zich bezighoudt met de gang van zaken op aarde. Die ook optreedt, min of meer, als rechter. En die dus deze vloed brengt. Ik zie, ik breng een watervloed over de aarde. En voor de aardigheid wijs ik er dan even op dat brengen. Dat dit woord brengen hier in de Bijbel hetzelfde is als dat woord bo, wat ik net al genoemd heb, komen. Dat lijkt vreemd, maar het is het helemaal niet. Hij komt namelijk wat brengen, dus komt hij. Brengen veronderstelt inderdaad dat er iemand komt. Maar hij neemt wat mee. Maar dat is in het Hebreeuws in ieder geval precies hetzelfde woord. Dus hij zegt, want ik zie, ik breng een watervloed, maar je zou eventueel kunnen vertalen met zie, ik kom met een watervloed. En wij vertalen, wij zeggen zoiets meestal dubbel. Wij zeggen, ik kom brengen. Ik kom een watervloed brengen. Maar de gedachte van komen, dat de Heer namelijk zelf meekomt en dit actief uitvoert, zit wel degelijk in het woord brengen. Omdat het begrip komen impliceert. Je moet dat gewoon weten. Dat is in het Nederlands echt ook zo, hoor. Alleen, we denken daar niet altijd bij. Niet de Heer stuurt een watervloed, dan komt hij niet zelf. Maar staat inderdaad, ik kom. Dat wil zeggen, hij brengt een watervloed. De Heer zou afdalen, dat wil zeggen, de Heer zou zich actief bezighouden met de gang van zaken. Het is de Heer zelf, zoals hij ook nadrukkelijk staat, die deze vloed, deze zonvloed over de aarde zou brengen. Het is trouwens aardig om dus op te wijzen dat dat woord wat vertaald is met watervloed, dat is maboel. En Mabul hangt samen met Jubal, kun je zo horen, zit er alleen een andere letter aan het begin. En Jubal zijn we al eens tegengekomen, dat betekent de stroom. Dat heb ik toen ook verklaard, wat de betekenis ervan was. Weet je wel, Jabal, Jubal en Tubal Kain. Hè? Jabal en Jubal, beide hebben te maken met stromen, dus dit woord voor vloed van afgeleid Mabul. Maar het hangt ook samen met het begrip Babel, dat kun je ook maar zo horen. Ook weer een andere letter aan het begin, maar de rest van het woord is hetzelfde. Babel of Mabel of Mabu. En Babel betekent verwarring en dat was een oordeel wat de Heer bracht. We krijgen dat twee of drie hoofdstukken verder te lezen. Hè? In hoofdstuk 11 is dat. Dus dat komt nog. Maar hier vinden we ook zo'n oordeel, ook iets wat een verwarring brengt, wat de aarde als het ware omkeert enzovoort, wat een oordeel brengt over de mensheid. En dat heet dan een maboel, namelijk een watervloed is het dan vertaald. Zie, ik breng een watervloed over de aarde. En bij aarde moet u niet denken aan een planeet, Maar bij aarde moet u denken aan het droge land. Net als in Genesis 1. Het woord aarde staat voor het land waarop een mens woont. Maar dat is uitdrukkelijk het droge land wat ontstaan is doordat de wateren teruggetrokken werden in één plaats. Zo stond het daar in Genesis, ik hoop dat u dat nog weet. Genesis 1, dat de wateren verzameld worden in één plaats. Dat betekent dat als God niet meer zegt dat die wateren verzameld moeten worden, dan stroomt alle land weer onder. Het was niet een activiteit zozeer van God dat het land onder water stond, maar het was een activiteit van God dat het de wateren zich terugtrokken in één plaats, naar beneden, zodat het droge land als het ware uit het water oprees. En daarna staat er het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had op de aardbodem. En hij zou hem dus verdelgen van de aardbodem. Dat was vers 7 van ditzelfde hoofdstuk. En dat betekent inderdaad dat die wateren weer omhoog komen en dat het land, oftewel de aarde, weer onder water loopt. Dat blijkt ook uit het verhaal van de zondvloed zelf in hoofdstuk 7, waar niet alleen staat dat het regende, maar dat inderdaad het water ook kwam van beneden en niet alleen van boven. Niet alleen van de sluizen des hemels, maar ook die van de afgrond, waarin het water verzameld was, kwam terug. En dat is de gedachte. Vandaar, ik breng een watervloed over de aarde. De veronderstelt eigenlijk dat die wateren weer terugkeren. De wateren namelijk die in Genesis 1 vers 2 al beschreven waren. En dan komen we dichtbij een verhaal dat ik dan de volgende keer, of een volgende keer, maar ik denk de volgende keer wel, zal vertellen. Het blijkt namelijk dat er nog een bijzondere reden is waarom hier de aarde door water vergaat. Want je kunt wel zeggen, ja, dat is om, dat hebben we besproken, dat is omdat die reuzen daar op de aarde waren en de zonen gods ingingen, dochter de mensen. Maar er staat ook in vers 4, in die dagen waren reuzen op de aarde en ook daarna. Dat wil zeggen, niet alleen in die dagen, maar ook in dagen na de zondvloed was dat zo. En toen kwam er geen zondvloed. Waarom kwam er dan in die dagen wel een zondvloed en daarna niet meer? Dat is de vraag dan. En het antwoord is, denk ik, dat het oordeel, dat een oordeel in deze vorm kwam, omdat het inderdaad een soort herhaling of illustratie is van een oordeel wat beschreven werd in Genesis 1 vers 2. Anders gezegd, wat hier gebeurt, namelijk dat de aarde alle droge land onder water loopt en een oordeel brengt over de levende mensheid, dat was al eerder gebeurd en het wordt hier alsnog geïllustreerd. Daar kom ik wel op terug. Want het blijkt namelijk dat in sommige psalmen bijvoorbeeld, maar ook in het boek Job, verwezen wordt naar een grote vloed waardoor de aarde vergaan is, echt vergaan is. En dan schrijven de vertalers erbij, en de commentatoren anders wel, dat het gaat over de zondvloed. Dat wil zeggen, de vloed van Noach. Maar als je die verhalen leest in Job of in de psalmen, dan blijkt dat het daar helemaal niet over gaat, maar dat het wel degelijk gaat over de vloed van Genesis 1, vers 2. En de zaak is nou, dat zoals je, zoals bepaalde gebeurtenissen in de Bijbelse geschiedenis voorafgeschaduwd worden door andere gebeurtenissen, zo kan het natuurlijk ook andersom, dat bepaalde dingen die al geweest zijn, later gememoreerd worden in typen of in beelden. Nou, dan loop ik op de dingen vooruit natuurlijk, maar goed, laat ik proberen dat te vertellen. Wij leren op onze bekende zondagsschool leerden wij dat al die typen in de Bijbel voorafschaduwingen waren van dingen die later vervuld zouden worden. Dat is wel waar, maar het is maar de helft van de waarheid. Want het blijkt dat heel wat Bijbelse typen uitdrukkelijk niet een voorafschaduwing waren van dingen die later zouden gebeuren, maar een herinnering waren aan dingen die al geweest waren. En het meest voor de hand liggende Bijbelse voorbeeld, gebruik ik ook nog alles, dat is dat van het paaslam. Het slachten en eten van het paaslam. Want de instelling van het Pascha, dat vindt plaats bij de uittocht uit Egypte in Exodus 12. En het wordt later natuurlijk bevestigd in Leviticus 23 enzovoorts. Maar er wordt uitdrukkelijk gezegd dat als men dat later zou doen, dat paaslam eten enzovoorts, elk jaar op de 14e van de eerste maand, dan zou dat zijn als een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Met andere woorden, elke keer is het paaslam, of elk jaar dat het paaslam geslacht en gegeten werd, was een herinnering aan de eerste keer dat het gebeurde. En op grond waarvan men toen uitgeleid werd uit Egypte. Zodat in de praktijk al die paaslammeren die in de loop der eeuwen eventueel geslacht en gegeten werden, want dat gebeurde niet zo vaak hoor. Maar elke keer als dat gebeurde, was dat een herinnering aan het verleden. En dat betekent dat de meeste paaslammeren die geslacht en gegeten werden, waren niet over afschaduwing van iets wat later zou komen, maar waren een herinnering aan dat wat al lang geweest was. Ah. Gij zult dan tot mij zeggen, in Bijbels jargon, er staat toch in 1 Korinthe 5, dat ons paaslam voor ons geslacht is, namelijk Christus, en dat dus het paaslam een voorafschaduwing was van Christus. En het antwoord is dan van mijn kant, dat is wel zo, maar het geldt eigenlijk alleen voor het allereerste paaslam, namelijk die paaslammeren die geslacht en gegeten werden bij de uittocht uit Egypte, de eerste keer. Dat paaslam was een beeld van Christus, en al die paaslammeren daarna waren een herinnering aan het eerste. Dus ze wezen eerst terug naar het eerste paaslam. En dat eerste, ene paaslam eigenlijk, hè, dat was de voorafschaduwing van wat uiteindelijk zou gebeuren. Nou, diezelfde dingen gelden voor, noem maar wat, het Loofhuttenfeest bijvoorbeeld. Het Loofhuttenfeest, daarvan weten wij dat het de voorafschaduwing is van het Messiaanse Rijk. Maar in de Bijbel staat rechtstreeks dat het een herinnering is aan het feit dat Israël in de tijd in de woestijn in tenten gewoond heeft, onderweg naar Canaan. Maar dan zijn we weer rond, want het Loofhuttenfeest is een herinnering aan het Israël in de tenten woonde in de woestijn. Maar het wonen in tenten in de woestijn is een voorafschaduwing van het koninkrijk. Dan moet ik wel bij zeggen, ik bedoel niet het eeuwige koninkrijk op de nieuwe schepping, maar ik bedoel het koninkrijk nog hier op deze oude aarde. Dat is, het wonen in de woestijn was immers nadat men verlost was uit Egypte en voordat men de bestemming, het beloofde land, bereikt had. En dat komt overeen met de 1000 jaren waarin Israël en de volkeren verlost zijn, maar waarin men nog niet de beloofde bestemming bereikt heeft. Komt volledig overeen. Komt ook overeen trouwens met onze bedeling waarin het koninkrijk verborgen is, maar daar wordt het alleen maar moeilijker van. Maar het gaat erom dat het echte type was het wonen in de woestijn, in tenten. En het latere Loofhuttenfeest was een herinnering aan het eerste, aan het wonen in tenten. Dus er zijn heel wat typen die inderdaad een herinnering zijn aan het verleden. En wat dacht u dan van een veel eenvoudiger voorbeeld als de doop? Dat is gewoon een Bijbels type, een Bijbels symbool. Maar niet als een voorafschaduwing van wat komen zal, maar als een herinnering aan wat geweest is. En nog sterker, en heel voor de hand liggend, is het beeld van het avondmaal waarvan de Heer zegt, doe dat op mijn gedachtenis. Niet doe het als een vooruitgrijpen op wat komt. Want wat dat betreft komt er niks. Het is juist een herinnering aan wat geweest is. Zie. Nou, dat kan dus met iets als de zonvloed dus ook heel goed. Dat het in werkelijkheid herinnert aan het oordeel wat al geweest is. Ik kom daar later wel op terug, omdat het namelijk in de geschiedenis van de zonvloed blijkt. Alle details die daarin vermeld staan, verwijzen namelijk naar de totale heilsgeschiedenis. Te beginnen bij die oorspronkelijke vloed in Genesis 1 vers 2... En daarna worden de belangrijkste heilsfeiten gememoreerd. Dan wordt de geschiedenis van de zonvloed dus ingedeeld in belangrijke gebeurtenissen. Maar die belangrijke gebeurtenissen komen overeen met belangrijke gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis. Maar dat zullen we dus nog wel zien. Het gaat maar om het principe dat deze vloed niet zomaar uit de lucht komt vallen. Hoewel het wel een aardige uitdrukking is in dit geval. Hè? Maar het is integendeel, een soort van herhaling van, of beter, herinnering aan het eerste oordeel wat God bracht over de aarde, namelijk in Genesis 1 vers 2. Die grote watervloed die daar genoemd wordt. En daarmee is dan ook verklaard waarom de Heer dan zo nodig in hoofdstuk 9 moet zeggen dat er nooit meer zo'n oordeel over de aarde zou komen. Waarom zeg je dat? Wel, omdat dit al niet de eerste keer was. En dus zegt hij, nou, dit is de laatste keer. Maar veronderstel dat het dus daarvoor minstens ook één keer geweest is. En zo is het natuurlijk ook. En dus ook een duidelijke parallel tussen. Er komt nog wat anders bij. Het uitdrukkelijk noemen in Genesis 6, de eerste verse, van die zonen gods die inging in de dochter der mensen enzovoort, waardoor die reuzen op aarde kwamen, dat is ook niet voor niks. Want het, nogmaals, dat gebeurde dus daarna ook wel. Maar het blijkt nou dat als wat ik u nou sta voor te houden, als dat klopt, dan betekent het ook dat gelijksoortige gebeurtenissen zich hebben afgespeeld in de wereld die toen was. Voor Genesis 1 vers 2. En dat dat zo is, weten we eigenlijk al lang. Want we weten natuurlijk al lang dat daar de Satan en zijn engelen in ieder geval hun invloed hebben doen gelden op de gang van zaken op aarde. Zodanig dat het noodzakelijk was om deze oude schepping onder een oordeel van het water namelijk te brengen. Nou, dat is het verhaal. En nou zie je dus, hè, en dat is het aardige ervan, dat we nog heel wat meer informatie krijgen over die restitutieleer waar we al zo uitgebreid weer hebben stilgestaan. Heel wat meer dan we eigenlijk voor mogelijk hebben gehouden. Maar dat komt omdat dat dezelfde soort gebeurtenissen zich herhalen en dan ook uitdrukkelijk zo beschreven worden. Waarom anders zo'n vloed over de hele aarde? Dat is toch tamelijk overdone, hè? Die mensen hadden toch ook gewoon kunnen doodvallen of zo? Of uitsterven, of, nou ja, nee, bedenk nog eens wat vriendelijks. Nou ja, dat lukt mij zo gauw niet, helaas. Maar je had nog wat anders kunnen denken. Maar waarom nou zoiets als een watervloed, hè? Die notabene een heel jaar duurt en zelfs langer. Waar het water zo verschrikkelijk hoog komt en waarbij het aan het eind zelfs heel twijfelachtig is of er eigenlijk nog wel weer een aarde uit tevoorschijn komt. Nou, dat is toch één grote theatrale gebeurtenis, gewoon een show. Ja, waarom? Omdat het ons iets showt. Hè? Het toont ons namelijk de aard van die watervloed uit Genesis 1. En als dus later in Job en in de Psalmen, zoals ik al noemde, over zo'n vloed gesproken wordt, dan mag dat weliswaar van toepassing gebracht worden op de vloed in de dagen van Noach. Maar het zal blijken dat de terminologie zodanig is dat het ons veel eerder herinnert aan de vloed uit Genesis 1 vers 2. Nou, daar hebben we het dus nog wel over. Maar dat doen we een andere keer. Ik ga eerst verder in Genesis 6 dan nog. Want zie, ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin geest des levens is. Geest des levens is gewoon geest, namelijk leven. Hè? Om alle vlees waarin leven is, van onder de hemel te verderven. Want u weet, de aarde is al wat onder de hemel is. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Oftewel, zal het leven opgeven. En nogmaals, bij aarde moet je dus uitdrukkelijk denken aan dat droge land, de droge aarde uit Genesis 1, die daar uit de wateren van die oorspronkelijke vloed oprijst. Maar dan vers 18. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. Welk verbond? Dus de eerste keer dat het woord verbond in de Bijbel voorkomt trouwens. Met u zal ik mijn verbond oprichten. Welk verbond? Wel, dat verbond natuurlijk letterlijk uit Genesis 9. Waar het netjes boven staat. Gods verbond met Noach. Dat is na de zondvloed. Als de man weer op de droge aarde staat. Want dan wordt er weer over verbond gesproken, in ieder geval in vers 9. Maar ik ziet ik, dat is dezelfde uitdrukking als uit Genesis 6 vers 17, want ik zie ik, hè? Want ik zie ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. En wordt dan herhaald in vers 11. En ik richt mijn verbond op met u, en nog eens een keer in vers 12, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden, enzovoorts. Welk verbond dus? Wel, het is een verbond met betrekking tot een soort van nieuwe wereld. Ik zei een soort van nieuwe wereld, want ik weet dat dit geen nieuwe wereld was. Maar het punt is natuurlijk dat het verbond met Noach van alles te maken heeft met het nieuwe verbond. Het zogenaamde nieuwe verbond of messiaanse verbond wat later zou komen en waaronder wij leven. Een verbond met betrekking tot een nieuwe schepping waarover geen oordeel meer zal komen. Want dat zit erachter, dat is wat Noach beloofd wordt. Dit was het laatste. Nou ja, wat het water betreft dan. Hè? Dit was het laatste. Maar overdrachtelijk heeft dat verbond te maken met het verbond waaronder wij leven. Namelijk, het oordeel is geweest. We zijn erfgenamen geworden van een nieuwe wereld. We zijn overdrachtelijk althans in de ark gegaan en door de ark behouden geworden. En daar komt geen oordeel meer over ons. Dat is de gedachte. Maar die zit erachter natuurlijk. Dat is de overdrachtelijke betekenis ervan. Maar het leuke is dat het verbond hier wordt aangekondigd. In hoofdstuk 9 komt het pas. Maar voordat het de vloed zover is, voordat de vloed komt, wordt al over dat verbond gesproken. Want het is juist het verbond wat te maken heeft met hoe men van die oude schepping in de nieuwe komt. Dus, ik zal met u mijn verbond oprichten, waarover we dus later verder zullen hebben. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen uw zonen met u. En aangezien het drie zonen waren, zijn we dus precies aan die acht man die we al tegenkwamen in Petrus. Weinigen, dat is acht zielen. Hè? En vers 19, en gij zult van al wat leeft, dat wil zeggen van alle vlees, twee van elk doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden. En je zou je afvragen of Noah al voorlichting gehad heeft, want er wordt dan bijgezegd dat het dus de bedoeling is een mannetje en een wijfje. He? Maar dat lijkt me dan wel duidelijk. Er staat namelijk, twee van elk, om met u in het leven te behouden. Het gaat om dat die soort in het leven gehouden wordt. En dan heb je minimaal één mannetje en één wijfje voor nodig, normaal gesproken. Je kunt ook eieren meenemen, of die zo lang goed blijven, weet ik niet. Nou, laat maar zitten. Afhankelijk van het antwoord op de vraag naar de kip, dan wel het ei, weet u wel. Maar goed. Maar mannetje en wijfje, van elk. Wat hier niet bij staat, maar wat in hoofdstuk 7 wel staat, is dat voor sommige diersoorten zeven stellen werden meegenomen en niet één. Want er staat vers 2 van hoofdstuk 7, van alle rijnvee, zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje. Maar van het vee dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje namelijk. Dus van alle dieren in principe één paar, behalve van het reine vee, daarvan zeven paar. Dat is een uitzondering, die wordt in hoofdstuk 6 nog niet genoemd. Maar de verklaring daarvan is vrij eenvoudig. Van elk één, dus een mannetje en een wijfje, dat wil zeggen dat het nodig is om ze in het leven te behouden, want dat staat in vers 19, dat is heel eenvoudig. Ze moeten namelijk door het oordeel en dat overleven. Maar dat er van die reine soort zeven bewaard moeten worden, is niet noodzakelijk voor de soort. Waar of waarvoor dan wel? Dat is heel eenvoudig, omdat het reine vee specifiek geschikt is als offer. Dat wil zeggen, dat moet overblijven voor de Heer. En dat is zevenvoudig. Er zijn offerdieren namelijk. Het leuke is overigens, mensen, en dat mag ik er wel even bij vertellen, dat hier over rein vee gesproken wordt, terwijl we helemaal nog niet wisten wat dat was. Want dat komt pas bij de uittocht uit Egypte en dan zijn we toch een jaartje of duizend verder. Bijna. Want dan pas wordt verteld wat dat is, reinvee en onrein enzovoort. Dan worden ook pas instructies gegeven omtrent de offers. Maar het blijkt dat het begrip hier al bestaat. Waaruit maar weer volgt dat die instructies of die waarheid omtrent rein en onrein, dat die al lang bekendgemaakt was. Alleen, het staat niet in Genesis. Het is niet opgeschreven, maar ik heb u al zo vaak gezegd, die mensen wisten heus meer dan dat je uit de Bijbel zelf zou vermoeden. Blijkt later dan ook, hè, maar dat heb ik al eens aangehaald. Dus ze kenden dat onderscheid al wel. En er moet bij gezegd worden dat het reine vee in de eerste plaats bedoeld was voor de Heer. En vandaar dan ook dat er zeven van mee moeten. Want voor de instandhouding van een soort was het niet noodzakelijk. Goed, dat was dus 6 vers 19. Het gaat erom dat sommigen in het leven behouden worden. En nou ik die uitdrukking lees, om met u in het leven te behouden. Nou ik die uitdrukking lees, moet ik denken aan de uitspraak die Jozef doet. Als hij zich bekend maakt aan zijn broeders in Egypte, dan zegt hij ook dat het zo gekomen is, het heeft de Heer zo geregeld, om u in het leven te behouden. Om u tot een overblijfsel te stellen, enzovoorts. Want dat in het leven behouden, dat spreekt natuurlijk over het overleven, het overgaan van de oude schepping naar een nieuwe schepping. Het is dus eigenlijk de uitbeelding van wedergeboorte. Daar komt het op neer. En dit is ook een wedergeboorte. Men gaat het water in en wordt daarna uit het water opnieuw geboren, zo kun je het ook zeggen. Hetzelfde vertel je over de doop natuurlijk ook. Nou, hoe dat ook zij, men zou in het leven moeten behouden worden. Dat gaat alleen via de ark, want de weg des levens is alleen via de ark. Maar ik had natuurlijk moeten zeggen, de weg des levens is alleen via Christus. Waarvan zowel Noach als de ark een beeld zijn. Nou, daar staat er. Van elk twee en dan ook van het gevogelte naar zijn aard, dat is vers 20. En van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. Twee van elk zullen tot u komen om die in het leven te behouden. En dan, gij neem voor u van alle spijzen die gegeten wordt en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijzen zij. Dat is heel leuk, want hij moet dus ook voedsel meenemen voor zichzelf. Hij moet voedsel voor zichzelf meenemen en dan moet hij die beesten ook meevoeren. Staat er. Daar staat er dan. Gij neem voor u van alle spijzen die gegeten wordt en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijzen zij. Dat is weer eens wat anders dan dat de mens mee eet van het varkensvoer. Hier is het andersom, de varkens eten mee van het mensenvoer. Maar de gedachte is eenvoudig deze, dat wat Noach eet, dat eet iedereen die bij hem in het schip zit. Dus ze zijn allemaal gedoopt in Noach. Hoe vindt u die? Dat is een eigen variant op 1 Korinther 10. Waar staat dat we bekend moeten zijn met de verschijnsel dat heel Israël ooit in Mozes gedoopt was. En dus gingen ze waar Mozes was. En ze waren in de wolk gedoopt, want ze gingen waar de wolk was. En ze waren in de zee gedoopt, want ze gingen dwars door de zee, enzovoort. En ze aten alle dezelfde geestelijke spijs, het manna. En ze dronken allemaal dezelfde geestelijke drank, het water uit de steenrots, het welk is Christus, enzovoorts. Nou, die gedachte vind je hier ook terug, want het is Noach die gered wordt. Maar met hem en in hem dus ook al deze andere mensen en deze andere dieren. Deze dieren uiteraard. En ze eten dus, of ze leven dus van hetzelfde als waar ook Noach van leeft. En zo is het met de gelovigen. Hij leeft inderdaad van precies hetzelfde als waar onze redder, onze trooster ook van leefde. En waar leefde die van? Niet van brood alleen. En dan heb ik het dus al gezegd, hè. Maar van alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat, daar komt het op neer. Maar de gedachte is dat dat wat aan onze Heer het leven gaf, wat aan Noach het leven gaf, dus daar leven wij ook van. We hebben deel aan zijn situatie. Het is trouwens dezelfde situatie als van Jozef, ik noemde hem straks toch al even, als van Jozef en de Jozef in de gevangenis bijvoorbeeld. Jozef en al die andere gevangenen. Ze zaten bij elkaar, de deur zat dicht. Misschien stond er een raam open naar boven, dat wil ik afwijzen. Maar in ieder geval, zij aten van dezelfde dingen. En daar gaat het om. Het is overigens een principe wat in de Bijbel nog wel vaker voorkomt. Hè? Nou, eens kijken, wat hebben we nog niet gehad? Vers 22 heb ik al gehad, namelijk het laatste vers. Waar staat, en Noach deed het, namelijk naar al, met de nadruk op al, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Met als resultaat zijn verlossing. Het enige waar ik nou zo vlug overheen ga in vers 19 en 20, dat is het verschijnsel van dat van alle dieren één paar in de ark moet zijn, waarna altijd de vraag rijst of die wel in die ark konden.